Moeder, welkom. Amen. Laten we de dienst openen in gebed, dat de Heer... Dat we ook gebed zeggen voor zuster Vivian. Amen. In Jezus' naam. En voor zuster Hilde, die er niet bij kon zijn, die maagproblemen had. Dus in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer, voor vandaag, Heer. We danken u voor de gelegenheid om samen te kunnen komen, Heer, en uw woord te bestuderen. Vraag Jezus voor wijsheid, Heer, om uw woord te kunnen interpreteren, Vader. We bidden, Heer Jezus, voor genezing voor zuster Vivian. Voor genezing, Heer Jezus, voor zuster Hilde. We danken u, Jezus, halleluja, dat u ons een nieuwe kans heeft gegeven, Heer, om uw woord te kunnen bestuderen, om voor elkaar te kunnen bidden, Vader. Ik dank u, Jezus, voor wat u reeds heeft gedaan en u nog zal doen, Heer. Uw wonderlijke naam, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Hanna is er ook bij. God zegen, Hanna. Amen. We zijn in onze Bijbelstudiereeks in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 7 beland. Hoofdstuk 7, niet zo populair hoofdstuk. Het spreekt over scheiding, het spreekt over mensen die alleen zijn, wat daarmee te doen, de gehuwde en de ongehuwde staat. Het spreekt over slaven, wat ze zouden moeten doen en niet zouden moeten doen. En we moeten natuurlijk onthouden dat we dat allemaal in de Korinthische context moeten zien. Dus Paulus had een brief gekregen en hij zegt het hier in vers 1, dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. Hè? Dus Paulus kreeg een brief met verschillende vragen, moeilijkheden waarmee ze te maken hadden. We weten al in de vorige hoofdstuk dat ze moeilijkheden hadden met hoererij, of dus het ontucht plegen. Het was een stad, een metropoolstad. Met 1001 verschillende Griekse en Romeinse goden, met tempels waar dat tempelprostituees verzameld waren, waar dat men offers kon brengen en seksuele relaties kon hebben met die tempelprostituees om de godin van de liefde en allerlei andere zaken dan te verafgoden. Er was dus wel een aantal verleidingen. En dan ook nog de valse leer die in hun gemeente was geslopen. Ze hadden ook geen... Het woord van God was nog niet voltooid. Het Nieuw Testament was nog niet af. Ze waren allemaal van... De meesten waren toch van heidense origine. Dus ze hadden ook geen kennis of verstand van het Oude Testament. En dus dat zorgde ervoor dat er valse leer de kerk inslopen. Een van die valse leren was dus dat het lichaam... En de geest gescheiden waren en dat het lichaam eigenlijk niet zo belangrijk is en dat men dan eigenlijk ermee kon doen wat men wou. Hè? Ik zie Marian steekt haar hand op. Marian? Ja. Ja, het is een stad met vele verschillende culturen, veel verschillende nationaliteiten, zoals wij ook metropoolstaden hebben, zoals in Amerika. Brussel is bijvoorbeeld zo'n stad. Verschillende culturen, gemeenschappen die daar allemaal verzamelen. Heel veel business. Het is eigenlijk dus een booming city. Dus eigenlijk een bedrijvige stad, zowel op financieel vlak, op cultureel vlak, op religieus vlak. Het was dan ook een stad vlakbij aan een haven of aan een zee, denk ik dat was. In ieder geval, het was waar dat veel handel kon worden gedreven. En natuurlijk, waar dat veel handel kan worden gedreven, dat trekt natuurlijk veel mensen van verschillende origines aan. Ja. En dat brengt natuurlijk goede dingen met zich mee. Hè. Je kan natuurlijk veel goederen uitwisselen. Uw stad groeit enorm in aantallen, in financiën. Maar dat brengt natuurlijk ook verschillende geloven, verschillende culturen met zich mee. En in een tijd waar alles een beetje onzeker was, Dan had je Paulus, die niet zo welsprekend was. En de Griekse filosofen die zeiden dat het heel belangrijk was om welsprekend te zijn. En om krachtig te kunnen spreken, hè, met veel mooie woorden en met veel retoriek. Daar waren ze dan ook een beetje door verward. Daar hadden ze ook nog partijvorming in hun kerk. En dan komen nog de vragen over de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Hè. Zoals ik zei, er was dus een concept, de gedachte van het lichaam is niet belangrijk, lichaam en geest niet belangrijk. En dus je kan ermee doen wat je wil. Maar aan de andere kant was er dan ook een andere gedachte dat zegt van, ja, je kan niet zomaar doen wat je wil. Je moet het heel vroom houden, je moet het heel conservatief behandelen. En dat is denk ik wat hier de vraag gaat zijn. Hè? We zullen het eens even lezen. Dan nu de punt waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Ik kan even verder lezen, dan komen we wel terug. En een man moet zijn vrouw geven wat daartoe komt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf... Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar ieder heeft van God zijn eigen gave gekregen. De een deze, de ander die. Oké, even tot hier. Dan terug naar het begin. Dan nu de punten waarover u mij geschreven heeft. Dus zij hadden de vraag, of zij een vraag, het is meer een punt of meer hetgeen dat zij dachten. Ze zeggen dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft en omgekeerd. Dus dat was hun gedachte. He, er waren dus een paar in die gemeente die dachten van, kijk, om zeer vroom voor de Heer te zijn, is het best dat we geen seksuele relaties meer hebben met elkander. Geen gemeenschap. En sommigen gingen daar nog verder achter. We kunnen het niet helemaal lezen, maar het komt straks misschien wel wat meer naar boven. Er waren er sommigen die dachten, omdat mijn man of vrouw, ja, een ongelovige is, is het misschien beter om geen gemeenschap ermee te hebben. Snap je? Dat kan daar ook een gedachte achter zitten. Ja? Er komt ineens een nieuwe geloof uit christendom, komt ineens binnen. En het zorgt voor vele bekeringen. Het zorgt voor veranderende levens. Maar natuurlijk niet iedereen in het gezin gaat erin meegaan. Hè? De man die niet wil volgen of de vrouw die niet wil volgen. En dan was er de gedachte van, goh, nu zit ik met een ongelovige partner thuis, die onrein is, dachten zij. En misschien maak ik mezelf dan ook onrein en onheilig door er nog steeds seksuele betrekkingen mee te hebben. Dus die filosofie kan ook parten hebben gespeeld in de vraag dat ze hebben gesteld aan Paulus. Of ja, vraag of een statement dat ze hebben gezegd van, het is goed voor de man om geen gemeenschap met een vrouw te hebben. Maar Paulus zegt nee. Om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man. Hij zegt, als je zo gaat redeneren, daar komt zever van. Daar komt ontucht van. Het is een natuurlijk iets. Hè? Hij bevestigt hier de natuurlijke relatie tussen man en vrouw. Is er ook een van een fysieke relatie? Dat gebeurt spontaan. En wanneer je dus samenwoont, maar elkaar dus die gemeenschap ontzegt, dan gaat het voor meer problemen zorgen. Hij zegt, een man moet zijn vrouw geven wat er toekomt, evenals een vrouw haar man. Dus je mag het niet zomaar weigeren. Beiden hebben nu zeggenschap over hun eigen lichaam. En dat is toch wel redelijk nieuw voor die tijd. Door te zeggen, het is wederzijds. Een man moet zijn vrouw geven wat daartoe komt, evenals een vrouw haar man. Dus hij spreekt hier niet alleen maar tegen de vrouw van vrouw, hè, geef wat de man toekomt. Nee, het is beide kanten. Ja? Hij zegt zelfs in vers 5, wij weigeren elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, uw enige tijd aan het gebed te wijden. Maar niet te lang. Voor een korte tijd, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Dat zegt ook wel iets over de tijd waarin dat ze leefden en in de cultuur van 1001 verschillende goden en al die tempelprostituees. Zoals ik vorige week heb gezegd, mijn broer was in Korinthe en had daar een foto genomen van een van die tempels waar dat er zogezegd 1000 prostituees zaten te vragen naar de offers om dichter tot de goden te komen. Dat moet waarschijnlijk wel niet altijd even makkelijk zijn geweest, zeker niet als je dan deze filosofie erop aanhoudt. Ik zeg u dit niet om iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik. Maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven, charis. Dat is het Griekse woord gave. De een deze, de ander die. Nu, Paulus komt daar nog terug op zijn toestand. Wat zou hij zeggen hier? Wat wil hij hier zeggen? Iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen. Je komt er straks nog wel op terug, hoor. Uitgebreid. Ja, dat denken de meesten inderdaad, dat zijn gave was om door het leven te gaan, dus celibatair. Maar we moeten dat zien als een gave. Hè? Hij zegt het, iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen. hij benoemt het als een gave, hij benoemt het niet als iets dat normaal is. En dat is wel iets wat de katholieke kerk... Hè? Aan hun priesters heeft opgelegd, en misschien komen ze daar nu misschien een beetje op terug, maar nog altijd niet. Maar het is duidelijk dat Paulus zegt, dat is mijn gave. Hè? Dit is aan mij gegeven. Hij wou dat iedereen was, zoals hem, want dan kan hij zich volledig leggen en toewijden op het koninkrijk van God. Maar niet iedereen heeft van God die gave gekregen. Amen. Trouwens, er zijn er sommigen die wel zeggen dat Paulus getrouwd was. Ja? Paulus, hij maakte deel uit van de partij van de Farizeeërs, hij maakte deel uit van het Sanhedrin. Hè? Hij had daar een stemming gedaan om de kerk te vervolgen. Hè? Kunnen we lezen in het boek van Handelingen. Heeft zelfs de mantels van degene die Stefanus wou stenigen, heeft hij vastgehouden. Hij was dus deel van het Sanhedrin. En om deel uit te maken van het Sanhedrin, hè, een hoog gerechtshof van een hoge bijeenkomst van Joden, dan was een van de voorwaarden om een goede vader te zijn, om getrouwd te zijn. Ja? Trouwens, in het Jodendom was getrouwd zijn de normaalste zaak van de wereld. Was zelfs een must. Dat was zelfs iets dat je moest doen om aan Gods commando, aan Gods opdracht en Gods gebod te voldoen. Hè? Wees vruchtbaar. Wees vruchtbaar, wees talrijk. Verspreid uzelf in Genesis. En dus zij namen dat letterlijk. En dus de meeste Joodse mannen, zij trouwden of waren klaar om te trouwen. Vanaf 18 jaar. Dus waarom zou Paulus een uitzondering zijn geweest? Waarschijnlijk niet. En men denkt dus, ja, op een zeker moment is Paulus dan niet meer getrouwd geweest. Misschien is zijn vrouw gestorven, was hij weduwnaar, of zijn vrouw op het moment van zijn bekering, want zijn bekering was wel redelijk abrupt, is zijn vrouw weggegaan, is het zo gebeurd en heeft hij gekozen om de rest van zijn leven dan celibatair te blijven. Het is een beetje raden, maar altijd leuk om een beetje te speculeren. Petrus weten we dat hij wel getrouwd was. Hè? En dat hij een schoonmoeder had en zo verder. Dus als de katholieken zich willen spiegelen aan Paulus, maar niet aan Petrus dan, wat betreffende het huwelijk, dat snap ik niet echt. Want Petrus was toch de zogezegde eerste paus, hè? Of degene die de sleutels heeft gekregen. Maar wat zijn jullie gedachten over de celibatie? Voor man of vrouw? Het alleen zijn. Of hoe zeg je dat in het Nederlands? Celibacy. Celibatair leven, ja. Marianne? Ik moet wel zeggen, je micro klinkt niet zo luid. Een beetje weggemoffeld. Of is dat alleen bij mij zo? Nee, het klinkt zo precies of er iets op je micro hangt. Een doek of zo. Een beetje beter. Ik heb wel iets gehoord. Maar ik heb het gehoord wat je gezegd hebt. Ja, dat is waar, ja, ik ga ermee akkoord. Nog iemand anders over het celibatair leven, misschien in referentie met de katholieke kerk, Cornelia?
Ja, het is misschien nog niet altijd de gekozen celibatair van sommige mannen. Er zijn ook mannen die eigenlijk een vrouw kunnen krijgen de laatste tijd, zo in de moderne wereld, hè? Mm-hmm.
Ja, een geforceerd celibatair leven, ja. Ja, maar ik dacht eerst dat je ging zeggen, die er niet voor kiezen, die dan gecastreerd worden, zoals Jezus het heeft over de eunuchen. Dat gebeurt nu, godzijdank, niet meer. Maar dat was dus ook in die tijd iets, als je aan het hof van een koning of koningin zat, dan om daar te dienen werden er eunuchen aangesteld, waren dus gecastreerde mensen. Garme, die konden geen nakomelingen creëren, en dus was de kans of de verleiding om de koning om te brengen, hè, om een staatsgreep te plegen, was die kans en die verleiding natuurlijk heel wat kleiner. Maar daar zitten wij niet meer in die situatie. maar Paulus geeft straks nog een paar redenen waarom dat het beter is, volgens Paulus, om alleen te blijven. En dan gaan we daar misschien nog verder over. Hoe? Hij gaat in... als Leen? Dat is waar. Ja, niet natuurlijk. Nee, dat is waar. Groot gelijk. Ik snap het ook niet waarom dat ze het doen. Ik denk dat ze Paulus zijn woord hier heel letterlijk namen. En oké, straks gaat hij er nog even over bezig. En dan, ik denk dat ze hier vooral in deze hoofdstuk kunnen hun mosterd halen, hè, in verband met het priesterlijk celibaat. Maar ja, je kan even goed Petrus als voorbeeld nemen, die dan niet getrouwd was. Maar het is inderdaad niet aan iedereen gegeven. Hè. En het had veel problemen kunnen vermeden worden, inderdaad. Dat is waar. 1 Korinthe hoofdstuk 7, vers 8. Wat de weduwe en weduwnaars betreft, zeggen dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Oké. Okay. Hij zegt dus, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Wat zou dat kunnen betekenen? Hij heeft precies wel niet echt een hoog beeld van het huwelijk, moet ik zeggen, Paulus. Als je niet tegen wat wil je zeggen? Het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Alsof de man een losgeslagen projectiel is dat zijn eigen niet kan inhouden. Even zien wat dat de nieuwe de herziene statenvertaling zegt. Hoe dat zij dat je vertalen, vers 9. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Wat verstaan jullie daaronder? Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. En is dat wel een wijs advies? Van Paulus. Is het wel wijs wat Paulus hier zegt?
Ja,
dat
is wel waar.
Ja?
Dus de mensen, de mannen, die zouden eigenlijk moeten trouwen, niet alleen blijven, dat ze dan hun seksuele drukte kunnen gebruiken, of ontlasten ergens, zou ik moeten zeggen, maar. Dat is niet altijd, dus normaal gezien, als je een huwelijk hebt, dan moet dat echt volle liefde zijn. Dus dat je er echt voor kiest en dat je echt het vertrouwen, de volle liefde voor een vrouw kunt doen. Maar dat is niet bij iedereen.
Mm-hmm.
Dus, maar dan heb je eigenlijk ook van die, als je moet zeggen, verstandshuwelijken. En dus om te trouwen omdat je een gemeente hebt krijgt of zo.
Ja. Ja,
zeggen.
Ja, dat kan zijn, ja.
Dat is ook hetgeen dat ik daar juist uit te zeggen, er zijn ook veel mannen die geen vrouw kunnen krijgen, die hebben dan ook verlangens, en die gaan dan natuurlijk wel dingen doen, die geboden zijn, die niet normaal zijn. Hè?
Ja, en dan zegt Paulus, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Nou, iemand anders? Ja, Marianne is veel beter.
Oké. Ik vind het een beetje raar dat hij dat schrijft, want hij zegt dat dat het beste zou zijn om alleen te blijven, maar daarvoor zegt hem, het is een gave.
Mm-hmm.
Maar wat heeft die gave toch niet aan iedereen gegeven?
Nee.
Dus persoonlijk vind ik dat daar een beetje tegen schrijven
is. Ja, dat is waar. Had ik nog niet gezien. Dat is waar. Dus je wilt zeggen, hij dringt zijn gaven een beetje op.
Ja, ik vind dat precies dan normaal voor iedereen. En
ja.
Dat dan naar omdat dat voor hem heel goed is.
Ja.
Maar ik vind het wel niet zo
logisch. Nee. En dan, hij zegt zo, oké, het is beter dat je alleen bent, zoals ik. Maar als je het niet kunt opbrengen, ja, trouw dan maar. Want het is beter dat je gaat trouwen dan dat je zit te branden van lust. Ja.
Je kunt gewoon als je verliefd bent, dan kun je niet allemaal een huwelijk hebben of een tweede huwelijk. Als je verliefd bent of zij geweest, dan kan dat ook heel mooi zijn.
Ja.
Dus precies voor hem dan niet zo.
Ik denk dat ze in die tijd het concept van liefde en romantische liefde, zoals wij het kennen, dat niet zo... Niet zoals nu, dat was echt zoals Cornelius, ja, een verstandhuwelijk, of dat was soms gedaan uit noodzaak. Hè? Als je weduwe waart in die tijd, denk dat je blij mocht zijn dat je... Ze dacht er met andere woorden niet al te veel over na, over gevoel. Dus het was soms heel rationeel. En Paulus zegt, misschien is het beter om te trouwen dan dat je gaat zondigen. Hè? Dus dat je gaat... Omdat er zoveel verleidingen zijn in de stad en ontucht kan zijn en je gaat een misstap plaatsen. Dus trouw dan maar. Hè? Zo precies of dat alles gaat oplossen. Maar is dat goed advies voor vandaag de dag? Hè? Is dat een advies dat je tegen een jong koppel moet geven... Een jong koppel dat aan het daten is en ze kunnen hun eigen moeilijk beheersen. Ze branden van verlangen voor elkaar, snap je? En ze gaan naar de pastor en ze zeggen van... Oh, ja, we willen trouwen, want we kunnen ons niet beheersen. En Paulus heeft gezegd dat we dan moeten trouwen. Hè? Is dat dan een goed advies? Ja, en natuurlijk, een huwelijk is niet zomaar iets dat je direct beslist op basis van begeertes, hè, fysieke begeertes. Hè. Er moet natuurlijk veel meer bij zitten dan dat. Hè. Maar iemand dat natuurlijk in zo'n legalistische, letterlijke interpretatie van een schrift opgroeit, ja, daar zou ze al wel eens rap zeggen van, oh ja, hè. Trouwt maar voordat je toegeeft aan de begeerte. En misschien gaat dat ook sneller zijn, denk ik, bij weduwen en weduwaars die al doorheen het proces zijn gegaan van trouw, die sneller de klik voelen, die sneller weten van oké, deze past bij mij, deze past niet bij mij. Dus daar gaat dat misschien meer van toepassing zijn dan bijvoorbeeld aan jonge koppels die allemaal nog niet weten. Hè? Die denken ook niet zoveel en ver na, buiten hun gevoelens. Ja. Dus op dat vlak zou ik dit advies inderdaad niet geven voor... Maar het is eigenlijk ook maar voor weduwen en weduwaars dat hem het zegt. Hè. Iemand anders dat er nog iets aan wou toevoegen? Dan gaan we naar het volgende deel waarover Paulus het heeft. Verder geef ik zelf nog, niet de Heer, het volgende... Wacht... Kan niks overslaan. Vers 10. Oh, sorry, vers 10. Ja, echt wel. Oké, vers 10. Degenen die getrouwd zijn, geef ik, nee, niet ik, de Heer, geeft hun het volgende gebod. Een vrouw mag niet scheiden van haar man. Is al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen. En een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Oké. Waar is dat de Heer dat zegt? Hè? Want hij zegt hier, degenen die getrouwd zijn, geef ik. Nee, niet ik, de Heer, hun het volgend gebod. We weten dat Jezus daar inderdaad heeft over gepraat. En hij quoteert hier dan, of hij refereert hier naar Matteüs 19, waar dat de Heer inderdaad het heeft over scheiden en alleen in een geval van ontucht, hè, dat er inderdaad een scheiding mag plaatsvinden. En hier, de meeste bijbelleraren zeggen dat Paulus hier spreekt over de situatie in Korinthe, waarin dat de vrouw of waarin dat de man voelde om te mogen scheiden omdat hun partner ongelovig zou zijn. Ja, omdat hun partner dus niet gered zou zijn. En om dus rein of dus heilig te blijven in de ogen van de Heer, wat natuurlijk een vals concept is, en zouden ze dus alleenstaand celibatair willen gaan leven en dus van hun partner gaan scheiden. Maar Paulus zegt van nee, dat is niet hoe dat de Heer het heeft gezegd. Hè? Dat is ook niet hoe je moet gaan leven wanneer je ineens gelovig bent geworden, om dan ineens je partner aan de kant te zetten, ook al wil hij nog niet meegaan, hè, in het geloof. Vers 10. Hij gaat daarop verder. Vers 12, sorry. Even verder lezen. Verder geef ik zelf nog, niet de Heer, het volgende voorschrift. Wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Nou, zie, hier komt het dan toch daar naar boven. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Dus Paulus verduidelijkt het. Het is een voorschrift. Hij zegt, het is, ik geef dat voorschrift, niet de Heer. Met andere woorden, de Heer heeft zich niet over deze situatie uitgesproken, maar hij ontleent wel het principe van wat de Heer heeft gezegd. En Paulus pakt dat principe en past het toe in een nieuwe situatie. En de nieuwe situatie is dus wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft. Ja? En de gedachte was, ah, ongelovige vrouw, ik mag ze wegdoen. Ja? Waarom? Waarschijnlijk omdat ze zich baseren op Ezra. Ezra hoofdstuk 7 tot en met 9. Weet je, ik heb daar een paar weken geleden ook over gehad. Ezra, een boek in het Oude Testament, gaat over de terugkomst van de Joden naar Jeruzalem, naar Israël, om het te herstellen. En ze hadden ontdekt dat vele van hun ongelovige heidense vrouwen, waarmee ze waren getrouwd, en dan hebben ze de wet opnieuw gevonden, de wet terug in ere gehouden, en daar stond in dat het volk van Israël zich niet mocht inlaten met heidense vrouwen. En dus hebben ze de heidense vrouwen hebben ze weggestuurd. Dat kunnen we lezen in Ezra. Kan het zijn dat daar die valse leer dan op gebaseerd was, op dat deel van het Oude Testament? Want de Heer heeft nogthans gezegd dat we niet mogen scheiden. De fariseers waren daar ook onbekend. Hè? Er waren verschillende leren onder de fariseers. Er was er verschillende scholen en gedachtegoeden. Volgens de ene fariseerse gedachtegoed mocht je in geen geval scheiden, ook niet hertrouwen. Volgens een ander gedachtegoed van de fariseers mocht je wel scheiden als je in je vrouw iets of wat onreinheid had gevonden. En wat die onreinheid dan was, ja, dat was dan heel breed gedefinieerd. Ja, dat kon zijn van de vrouw die niet meer aan haar taken voldoet, die niet meer, wat ook niet goed voor de man was, dat kon ze zeggen van mijn vrouw is onrein of ze is niet meer gelovig, ik kan van haar scheiden. En ze gaven dan ook een scheidingsbrief, dus dat waren die twee gedachtegangen. Ten tijde van Jezus. En ze proberen Jezus dan ook natuurlijk in de val te lokken met te zeggen van, hey, Jezus mag een vrouw of mag een man zijn vrouw wegsturen en scheiden van haar. En Jezus zegt in geen geval, tenzij er sprake is van ontucht. Dus het is niet zoals de ene school het zei, van je mag ze wegdoen, hè? Vanaf het moment dat de man niet meer tevreden is. Hè? En ze noemen het dan onreinheid. Maar het was ook niet zoals de anderen zeiden dat je ze nooit mocht wegdoen. Wel in geval van ontucht, van wanneer er een breuk is. Dat er, ja, in de herziene staat vertalen zegt hoererij. En dan was er wel een provisie tot scheiden. En dus, terug te gaan naar Paulus. Paulus zegt, wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag je niet van haar scheiden. Dus hij wil zeggen, de Heer heeft het misschien niet zo letterlijk gezegd, maar nee, je kan zomaar niet je ongelovige man of vrouw aan de kant zetten. En geeft hij nog een reden. Vers 14, want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Dat is een moeilijke zin, hè? En een moeilijke gedachte. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn, maar nu zijn ze geheiligd. Ik kan dan even stoppen. Ik zal nog eens lezen. En misschien heeft iemand daar een gedachte over, of wat dat wil zeggen. Dus Paulus zegt, je moogt uw ongelovige man of vrouw niet wegsturen, niet scheiden. Ja? Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe. Een ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, zou je kinderen onrein zijn, maar nu zijn ze geheiligd. Dus de partner, de ongelovige partner van een gelovige, is dankzij, als ik het letterlijk lees, dankzij hun relatie geheiligd. Wat denken jullie daarover? Wat wil Paulus hier zeggen? En kinderen zijn onrein, maar nu zijn ze geheiligd. De ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. Moet dat zeggen dat ze gered zijn? En sommigen geloven dat, hè? Moet dat zeggen dat de ongelovige man, omdat hij een gelovige vrouw heeft, dat hij geheiligd is, dat hij gered is? Zoals wij geheiligd zijn door de Heer. Ja. Iemand? Een moeder kan hier reageren, zie ik hier op de chat. Internet niet goed. Ja, Leen?
Dat zal toch nu over de redding zijn, hè, want dat kan toch niet?
Nee, hè?
Nee.
Oh nee, want redding is gebaseerd op geloof. Niet op wie dat je trouwt, hè? Dus hetzelfde met de kinderen. Maar ik heb het al horen zeggen, op mensen halen of quoteren deze vers, door te zeggen van je, als ongelovige kinderen hebben en een van de ouders sterft of zo. En ik had het ooit op een begrafenis horen zeggen van ja, de kinderen, ja, ze moeten hun eigen pad tot de Heer nu zoeken en hun vader is er niet meer. Hun ouders zijn er niet meer. Maar ja, ze zijn geheiligd door de Heer, dus ze zijn gered door de Heer. En dan dacht ik van, huh? Dus zijn die dan automatisch, hè? Gered door de Heer, ook al hebben zij nog geen bewuste beslissing genomen. Of wat wil Paulus hiermee zeggen? Iemand die de idee wat Paulus hiermee wil zeggen? Het is in ieder geval niet dat ze automatisch gered worden. Hè? Niemand? Een gedachte? Of zou Paulus gewoon een uitdrukking gebruiken om te zeggen van kijk, ze staan, kijk, uw ongelovige man, hè? Je wilt hem wegsturen, omdat hij ongelovig is. En Paulus zegt, waarom zou je dat doen? Hij staat onder de invloed, of hij zou moeten staan onder goddelijke invloed, want je bent getrouwd met hem. Dus door uw invloed, door uw leven, doorheen uw woorden, doorheen uw nieuwe identiteit die je hebt in Christus, hè? En de barmhartige werken die eruit vloeien en de liefde van God die eruit zou moeten vloeien, zou dus die ongelovige partner geheiligd of opzij gezet worden. Niet in de zin van geheiligd zoals wij geheiligd worden door God, door zijn geest en door het bloed van Christus, maar geheiligd op een soort van manier dat hij apart wordt gezet en aparte invloed kan krijgen, zoals iemand anders in een ander heidenshuwelijk niet kan krijgen. En misschien speelt ook de gedachte mee van de mensen die dachten van mijn partner die is onrein, die is niet heilig, ik moet hem wegdoen. Nee, ze worden geheiligd, zegt Paulus, doorheen uw heiligheid. Ze gaan dus, Paulus wil zeggen, de invloed die jij hebt als gelovige is groter dan de invloed die een ongelovige zou hebben op u. Ja, een licht, zei moeder, inderdaad. Dus het licht dat jij hebt als gelovige is sterker dan de duisternis van de ongelovige. Zo moet je het zien. De goedheid van God moet sterker zijn dan de slechtheid van de zondaars. Hè? Moet ik nog zeggen, als je het wilt zeggen, hebben over besmettelijkheid. Ja? Gods goedheid moet besmettelijker zijn, amen, dan de slechtheid van de ongelovigen. Hè? Wij moeten besmettelijk zijn, Gods liefde moet besmettelijker zijn, zoals wanneer Jezus aan mijn onreine mensen aanraakte, de onreinheid van die melaatse sprong niet op Jezus, nee, het was andersom, de reinheid van Jezus sprong op de onreine melaatse en daardoor werd de onreine rein. Amen. Is dat misschien wat Paulus voor ogen heeft? Want Jezus heeft vele melaatse en blinden aangeraakt, dove, verlamde, allemaal mensen die in die tijd werden bestempeld als onrein. Mensen die gemeden moesten worden en werden gemeden door de farizeeërs. En die mensen ging Jezus aanraken. En volgens de theorie toen was, ja, als je die aanraakt, dat was ook een gebod, dan moest je 7 dagen, want dan werd jij onrein, en moest je 7 dagen in afzondering plaatsen, een heel offer brengen, een bloedoffer, een zondeoffer, een verzoeningsoffer, en na 7 dagen werd je dan rein verklaard. Wel, dat was niet het geval met Jezus. Wanneer Jezus die mensen aanraakte, amen, dan werden die genezen. En dat was het teken dat de reinheid van Jezus, amen, de onreinheid van de mensen. Wat zou er gebeuren, moesten wij wat meer geloof hebben in hetgeen dat Jezus ons heeft gegeven. Amen. Want soms zijn we zo bang om mensen, om zaken, om dingen aan te raken, om daar niet te gaan, want een duivel zit daar. En we mogen dat niet zien, want een duivel zit daar. En om een duur sluit u helemaal op en moeten zo'n dingen voor uw ogen zetten. En mag je niks meer zien of horen. Want je hebt schrik dat een duivel u gaat besmetten. Dat is niet wandelen in autoriteit, inderdaad, moeder, want dan kunnen we beter in een klooster gaan zitten om niet besmet te geraken door de wereld. Amen. We moeten vanuit de autoriteit en de liefde van God en de genade van God wandelen. En als jij weet wie je bent in Christus, dan weet je, amen, dat hetgeen jij aanraakt, hetgeen dat jij zegt, amen, dat het groter is dan wat de duivel ons kan aandoen. Dat wil niet zeggen dat we het gevaar en de verleiding gaan opzoeken, dat we in barren moeten gaan en in striptease barren daar iedereen moeten gaan bekeren. Dat is alleen weggelegd voor als de Heer u daar heel duidelijk voor roept. Amen. Je moet natuurlijk ook geen dommerik zijn. Amen. Je moet ook niet in een ziekenhuis gaan binnenstappen op de COVID-afdeling en zeggen van, ja, maar hetgeen dat ik ga aanraken, tenzij dat God u daarvoor roept. Ik heb het over zaken waarvoor Christen zo bang voor zijn, hè, om besmet mee te geraken. Amen. Laten we niet in angst leven. Amen. Ik heb het nog gehoord. Mijn broeder heeft het nog gepredikt in de Bible College. Een van de zaken van wetticisten, legalisten, mensen die de Bijbel heel letterlijk nemen, die kunnen verzeild geraken in alles, hoe moet ik zeggen, alles te negeren en zo heel vroom en heel heilig en heel ascetisch te willen leven en daardoor denken dat ze plezierig zijn in de ogen van de Heer. Hè? Maar dat is niet. Hij was niet content met de farizeeërs die hetzelfde gedachtegoed hadden. Hè? Er waren zelfs farizeeërs die zo'n wetten op en zo'n lasten op zichzelf legden, dat je niet meer normaal kon leven. Hè? Er waren erbij die in publiekelijk, ja, zoals de moslims rondliepen. Met zo'n hele sluier voor hun gezicht. Hè? Uit vrees dat ze verleid zouden worden, of hun lusten of hun begeerten, hè, dat ze zich niet zouden kunnen inhouden, en dan zouden zondigen tegen God. Ja, een burka, inderdaad. Het is geweten dat de farizeeërs daar een wetboek op nahielden. Hè, boven de 613 geboden hadden ze nog allemaal geboden erop gelegd. Hè. Je had de 613 geboden van Mozes. Maar dan had zij nog een extra wetboek, hè, dat allemaal verduidelijkte, al die geboden. Om zeker te zijn dat je die geboden niet ging verbreken, hadden ze nog extra geboden gemaakt. Hè? Zoals niet werken op de Sabbat. Goh, niet werken op de Sabbat, dat is te simpel. Hè? Dat gebod is te simpel. We moeten dat definiëren. We moeten dat toch maar wat duidelijker maken, wat het betekent om niet te werken op de Sabbat. En om het duur mochten ze geen lamp meer aandoen, geen licht meer aandoen, mochten ze zelfs geen stoel oppakken. Mochten ze geen stoel slepen. Een vrouw mocht zelfs niet in de spiegel kijken op de Sabbat. Ja, omdat moest ze kijken in de spiegel en ze zou een grijs haar zien, dan zou ze verleid worden om de grijs haar uit te plukken. En plukken is een werk dat je doet op de akker. En werken is verboden. Dat is de Sabbat, dus kijk niet in de spiegel. Redelijk absurd, nietwaar? Marian?
Voor de uitleggen dat die
echt. Alles, zeg. En ik dacht dat dat om niet papier te verspillen was, maar voor... Maar dat houdt eigenlijk wel steek, ja. Voor die mensen is dat wel, ja, want scheuren, dat is werken. Dus laten we gewoon maar... Maar iemand zou misschien nog zeggen van, weet je wel, we gaan gewoon geen toiletpapier gebruiken. Want dat is een werk. Ja, als die, je kunt er heel extreem in gaan. Tot het punt dat je gewoon thuis blijft zitten in een donkere. Hè? Geen licht aansteken. Niks doen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk voorbij de geest van het gebod. Hè? En laten we dat nooit vergeten, dat je zo legalistisch mag worden. Dat je denkt van, goh, ik ben zo heilig. Ik moet mijn heiligheid behouden. En ik zie, want ik heb al mensen gehad, door christenen, hè, die mij kwamen vragen van, ja, ik voel me toch niet goed. Mijn partner zit niet op hetzelfde niveau als ik. En telkens als we seksueel contact hebben, voel ik dat ik dan zo'n beetje vies, want hij aanbidt de Heer niet zoals ik. Hij zit niet op hetzelfde niveau. Dan zou ik zeggen, lees 1 Korinthe hoofdstuk 7 een keer goed. Want Paulus spreekt daar nogthans heel duidelijk over. Dat je niet moet denken van dat je nu gelovig bent, dat je ineens heel je relatie en je seksuele gemeenschap en de noden die wij hebben. En vooral, en ik denk natuurlijk de man misschien wat meer op een bepaald gebied dan de vrouw. Dat je, hij legt het uit in het begin. Je mag elkaar die gemeenschap niet ontzeggen. Maar we zullen even afronden. Hij zegt, maar, vers 15. Als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden. En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden. Dat is een rare vertaling. Oké, vers 16 kom ik zo niet even terug. Want in een andere vertaling staat het iets anders. Dus Paulus zegt, kijk, als je een ongelovige man hebt en je wilt ermee samenleven en hij wilt samen met je leven, dat is goed, niet scheiden. Ja? Het kan zijn dat die ongelovige gelovig wordt, want die is opzij gezet, die staat onder de invloed van u en blijf voor hem of haar bidden. Je weet maar nooit wanneer de Heer iets kan doen in uw leven. Ja? Maar als de ongelovige partij wilt scheiden... Dus niet de gelovige partij, de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Want we moeten in vrede gaan. Met andere woorden, je moet geen ruzie maken, je moet geen compromissen sluiten. Wil ze gaan, laat ze dan gaan. Ja? Nu, de discussie is over vers 15. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Wat betekent dat? Het niet gebonden zijn. En wat wil Paulus daarmee zeggen? Dus als een ongelovige wil weggaan, hè, wil scheiden, dan laat dat maar gebeuren. Je bent dan niet gebonden. Waarom was Paulus hier zo cryptisch over? Want het heeft voor wat verwarring gezorgd in de kerk. Iemand een idee over wat wil dat zeggen? Dan ben je niet gebonden. Vers 15.
Is niet gebonden voor God?
Niet gebonden voor God, wat bedoel je daarmee? Je bedoelt, niet gebonden en je mocht ze loslaten?
Ja.
Dus je bent vrij om te scheiden? Ah, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad wat de meeste exegeten, hè, de bijbelleraars, denken. Je bent dan niet gebonden als die ongelovige wil scheiden. Dat is oké, laat ze maar gaan. je mag scheiden. Hè? Je moet ze niet tegenhouden, je mag scheiden. Ja? Nog iemand? Ah, moeder zegt, als je scheidt, mag je niet opnieuw trouwen tot die gestorven is, denk ik. Wel, dat is het punt van discussie, moeder. Dus het opnieuw trouwen. Hè? Sommigen zeggen, het niet gebonden zijn refereert naar de partij, hè, dus de gelovige partij, wiens partner dus vertrokken is, is niet gebonden aan het niet hertrouwen principe. Dus die is terug vrij om te hertrouwen. Aangezien, hè, dus sommigen zeggen, Paulus geeft hier dus, Jezus zegt, hè, door ontucht hè, mag je scheiden. Hm? En Paulus geeft er hier nog iets aan toe, of voegt er nog iets aan toe, is door verlaten, hè, door afvalligheid. Wanneer het de ongelovige partij dus wil scheiden, is die broer of zuster niet gebonden en mag dus vrij zijn om terug te hertrouwen. Dat is ook wat een ander deel van de exegeten van de Bijbelleraars in de ruimste betekenis geven, ja, in de vrije interpretatie. Ze zeggen van, kijk, het is al zo moeilijk om een scheiding mee te maken, zou God dan nog, je ongelovige partner is vertrokken, zou God u dan nog zeggen, en nu moet je alleen blijven tot u een ongelovige partner die van u is weggegaan en waarvan dat je mocht scheiden, moet je alleen blijven totdat die een dood is. Ja. Janne? Wacht, wil je nog eens opnieuw herhalen? Ik had het begin niet gehoord.
Heeft dat niet de vrijheid dat die ongelovige, die gelovige die dat gescheiden is van die ongelovige, die erom met de ongelovige
gaat trouwen? Ah, dat die terug verzoend geraken?
Precies, die terug gaat trouwen met de ongelovige.
Ah, ja, maar in dat geval denk ik wel, wacht hè. Jawel. Want in vers 10, in vers 11, ik ga eens even terug naar vers 11, lezen we, een vrouw mag niet scheiden van haar man. Is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven, of zich met haar man verzoenen. Dus je geeft hier wel een provisie, om als ze gescheiden zijn, dat er wel inderdaad een mogelijkheid is tot verzoening. Ja. Ja, dezelfde partij, hè?
Oké, dus dezelfde.
Ja, juist, hè, dat zegt hij in vers 11. Okay. Hij zegt, is ze al gescheiden, is de vrouw al weggegaan, ja? Dan moet ze dat blijven, hè, dus de ongelovigen, of zich met haar man verzoenen. En als we dan teruggaan naar... vers 15, zou het kunnen betekenen in vers 15 dat de ongelovige partij die is weggegaan, de gelovige partij, niet gebonden is, zou dat betekenen je bent vrij om te scheiden en daarna om te hertrouwen? Volgens sommige interpretaties is dat inderdaad wat Paulus hier wil zeggen. Het is daarmee dat ik zeg, van, kon hem nu niet wat duidelijker zijn? Want je hebt daar natuurlijk bepaalde groeperingen in. Hè? Groeperingen die zeggen van totaal niet, er is geen enkele reden. Maar dat zijn dan echt de diehards. Hè? Dat zijn dan de diehards die zeggen van er is geen enkele reden, zelfs niet met ontucht. Hè? Zelfs niet met ontucht. Uw vrouw pleegt ontucht, uw man pleegt ontucht, wat het ook mogen zijn. Ze gaan weg, ja, dat is heel spijtig. Dan moet je maar alleen blijven en dan ben je een licht tot God in je celibatair leven, tot je vrouw of je partner dood is. Ook niet bij misbruik, moeder. Ja, er zijn erbij die... Ja, dat je moet afzien dan in je huwelijk. Hè. Ja, dat is een extreme kant. Hè. Inderdaad, die zeggen van als uw man een alcoholieker is... Je slaagt u, die misbruikt u, ja, dan moet je maar blijven bidden. Ja, en God zal dat wel zegenen. En zover. Nee, inderdaad, nee, dat is niet. Dat is een heel enge visie. Hetgeen dat we hier ook lezen, je moet ook de context van Korinthe en hun vragen en hun situatie bekijken. Paulus past zelfs het principe aan. Hij geeft zelfs iets meer dan Jezus heeft gezegd. Dus sommigen zeggen, dan kunnen wij dat ook doen. Als er inderdaad het geval is, en sommige pastors en bijbelleraren zijn van die mening, als er inderdaad misbruik is, fysiek misbruik, emotioneel misbruik, is inderdaad de gelovige partij in staat om een verwijdering aan te vragen. Niet noodzakelijk direct een scheiding, maar verwijdering als een van de eerste stappen om natuurlijk verzoening proberen te bewerken. Ja. Scheiding zou altijd een van de laatste punten moeten zijn en we gaan dat nooit direct beogen, een scheiding. Maar de meesten zoeken natuurlijk om verzoening. Maar ja, als de ongelovige partij er niet aan wil meedoen, dan moet je ze laten gaan. We moeten natuurlijk ook voorzichtig zijn om dat niet zo breed te gaan interpreteren van er is misbruik. Om het duur als je een kleine ruzie hebt, dan zeggen ze al, het stikt me eigenlijk wel tegen. We kunnen maar beter apart gaan. Dat is natuurlijk ook niet. Hè. Het moet natuurlijk wel, het is elke situatie is apart. Het is niet al te makkelijk. Maar je hebt er dus verschillende visies. En ik wou dat Paulus iets duidelijker had geweest. Over het niet gebonden zijn. Ik zou zeggen, Want de tijd is op. Ik moest nog iets zeggen over vers 16. In de Statenvertaling zegt het, hoe weet u, vrouw, of uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden? Hij wil dus zeggen, laat de ongelovigen wel scheiden, want hoe weet jij nu waarom moeten ze bijhouden? Je kunt ze niet forceren, laat ze gaan, want hoe weet jij of je ze gaat behouden? Dat is dus in vers 16, in de Statenvertaling, de vertaling ten opzichte van hier de NBV, zegt het iets anders. Precies als het positief is. Dat je ze nog kunt behouden. Het is dan mee. Maar dat houdt eigenlijk geen steek, dat positiefste. De Statenvertaling klinkt eigenlijk logischer. De MBG trouwens ook, zal eens even kijken. MBG. Welke vers is dat? Vers 16. Goh, als er nog vragen zijn, ik ga nog even hier. Het is geen simpele materie. Ik zeg het, en wij... er is al 1000 jaar discussie over. Er zijn boeken over geschreven. Ik zie hier, de MBG stelt het ook in vraag. Want hoe kunt jij weten, vrouw, dat jij je man zult redden? Of hoe kunt jij weten, man, dat jij je vrouw zult redden? Amen. Hoe zijn er nog vragen?
Ik denk dat je dat niet kunt weten, maar als je dat echt gelooft, dan gaat dat ook meer moeite doen.
Dat is waar.
Denk
ik, ja. Dat is waar.
Als je echt van die man houdt, dan doe je er al moeite van om dit te
redden. Ja. Maar Paulus zegt dan, maar als ze willen gaan en ze willen niet meer met je samenleven, omdat je gelovig bent geworden en weet ik veel wat nog allemaal, dan moet je niet houden, zegt Paulus, aan die gebondenheid. Ja, dan kunnen mensen met andere woorden niet veranderen. Ja, Marianne? Ja? Ja. Inderdaad, vrijdag gebedsavond, 7:30. Amen.